Maakt het uit waar je hond vandaan komt? Superleuk dat je weer naar deze podcast luistert en de titel en dus ook de inhoud lijkt me duidelijk. De vraag wordt dus gesteld vanuit het idee, stel je haalt je hond wel bij die broodfokker of die slechte fokker of dus buitenland, uit het buitenland vandaan, maakt dat wat uit? Het is een vraag die ik in mijn puppycursus beantwoord, waarbij ik ook vaak de vraag krijg van hé, wat verhelderend dat in deze cursus wordt besproken. Waarom heb ik hem daarin zitten? Omdat het wat uitmaakt. Het maakt wat uit voor je doelen, voor je verwachtingen en misschien zelfs wel voor je hele idee over het hebben en houden van een hond. En het is zo dat we daar vaak achter komen op het moment dat we een hond al hebben. En dat is eigenlijk ook iets pijnlijks, een pijnlijke conclusie. Het is ook iets wat mensen heel vaak niet wilden. Er zijn ook mensen die zich echt er totaal niet bewust van zijn. Er zijn mensen die zich het eigenlijk hadden proberen te voorkomen en het alsnog met het probleem te maken hebben. Dat maakt het ook heel lastig. En dan doe ik natuurlijk op de broodfokkers en de slechte fokkers, omdat het iets is wat, ja, er wordt gewoon echt heel erg een heel erg naar spelletje gespeeld. En die wordt ook heel goed gespeeld. Daarom gaan eigenlijk dingetjes als de standaard beschrijving over hoe onderscheid je de broodfokker, zodat je bij die goede uitkomt. Zelfs daar wordt inmiddels al op ingespeeld. En dat maakt hem heel lastig. De podcast die ontstaat eigenlijk omdat ik vanmorgen bij een toypoedel was. Die mensen die volgen mijn puppycursus en die lopen tegen wat problemen aan. Dat probleem is er altijd geweest. Ik weet ook dat toen ook al de vraag is gesteld. Weet je zeker dat de pup bij een goede fokker vandaan komt? Die vraag die stel ik, want het is een toypoedel. Wat doen toypoedels? Die komen vaak bij broodfokkers en bij slechte fokkers vandaan. Dat is gewoon simpel zat. Dat is wat er gebeurt. Dat is een heel groot probleem. En dat geldt ook voor heel veel andere hondenrassen. Hè? Tackles, Jack Russells, Doodles, noem het op, poedels, alle poedelkruisingen. Ze komen gewoon in de meeste gevallen bij een fokker vandaan die een aantal dingen niet heeft opgepakt. En daar kom je bij het punt uit, maakt het uit waar je hond vandaan komt? Ja, dat maakt wat uit. Ik zei ook vanmorgen, uiteindelijk is het vooral zo dat een fokker die dingen in die primaire socialisatiefase natuurlijk ook echt wel doet voor de hond, hoor. Laten we dat even vooropstellen. Ja, ook voor de hond. En ja, dat heeft heel veel voordelen in ook de ontwikkeling van de hersenen, het zelfvertrouwen van de hond en dat soort dingen. Maar heel veel van die dingen zijn ook nodig om te functioneren in onze drukke maatschappij. Als we veel meer gewoon zouden kijken naar het hondstukje, en dan laat ik nog wel even los wat het doet met de emotionele, mentale, fysieke ontwikkeling van een pup, als er gewoon goed in die primaire socialisatiefase wordt ingespeeld. Maar ik zei, stel jullie zouden nu een beetje hutje op de hei wonen en die hond zou op het deel leven, zou je veel minder groot probleem hebben, want dat is hij gewend. Zij vermoeden dan dat de hond, zonder daarop in te gaan, laat ik hem even anders insteken. Veel mensen vermoeden dat hun hond dan toch nog bij een slechte fokker vandaan komt. Het maakt voor mij wel, die vind ik altijd een beetje discutabel. Want als ik hoor dat er bijvoorbeeld de oudere honden zijn wel aanwezig. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, het kan hoor. Maar ik zie toch vaak dat bij een goede fokker er wordt bijvoorbeeld gewoon een goede dekreu uitgezocht. Die is niet per definitie in huis. Dat kan, het kan. Dus ik zeg niet dat als dat niet zo is, dat je niet te maken hebt met goede fokken. Maar meestal hebben ze gewoon een teefje en soms ook wat meer. En hebben ze dus vooral ook, als er al meerdere honden zijn, zie je vaak dat zo'n fokker ook een hondje uit hun eigen nest houdt. Nou, daar ga je vaak niet dan weer onderling mee fokken. Gebeurt ook, maar dat. Dus vaak heb je gewoon een dekreu. Dus het is niet per se dat papa en mama aanwezig zijn. Het kan. Wat ik ermee wil zeggen is, heel vaak zie ik toch ook dat het beschreven wordt als, ja, de oude honden waren wel aanwezig, maar broertjes en zusjes waren er eigenlijk niet. En er is ook niet echt een spoor te bekennen van een nestje. Ja, als ik dat hoor, dan neig ik toch wel meer naar een broodfokker, omdat ik, en dan dus import vaak uit een Oost-Europees land of iets, maar in ieder geval malafide handel, waarbij de honden echt nog wel weer in andere omstandigheden zijn opgegroeid, dan iemand die nestjes fokt, ongeacht reden, maar ze ergens achter op het deel of op het erf in een stal heeft leven. De omstandigheden zijn vaak toch echt nog wel wat minder erbarmelijk. Voor de socialisatie maakt het niet heel veel uit. Want als je het hebt over, maakt het wat uit waar je hond vandaan komt. Ja, je komt op de eerste plaats met een hond die eigenlijk wereldvreemd is. En dan hangt het een beetje van de hond af hoe dat opgepakt wordt. Er zijn in Nederland echt ontzettend veel honden. Echt heel erg veel. Veel meer dan we doorhebben. Honden die bij broodfokkers en slechte fokkers vandaan komen. En dat gaat heel vaak heel goed. En met goed bedoel ik, het grootste probleem is, natuurlijk zijn de honden lief. Natuurlijk bouw je een band op met die honden. Het zijn gewoon dieren, er zit een karakter in, het is een zielswezentje, alles klopt. Dus natuurlijk, hè, of die nou wel of niet blaft, dat zijn misschien irritante gedragingen, maar dat maakt niet dat je minder van je hond houdt. Weet je, dan moet het wel heel fors zijn. Fysieke klachten zijn er vaak in een grotere vorm aanwezig bij broodfokhonden en slecht gefokte honden. Ja, het maakt niet dat als jouw hond patella luxatie heeft in het geval van toypoedels, of minder last of meer last van zijn ogen of een allergie heeft, dat hij daardoor minder lief is. En eigenlijk is dat ook een probleem. Hè? Waren broodfok en slecht gefokte honden maar minder lief, dan kochten we ze niet. En dan heb je al in ieder geval een tak te pakken om broodfok af te doen nemen. Wat maakt het uit? Op het moment dat jij een puppy in huis neemt, die komt bij een broodfokker of slechte fokker vandaan, en je hebt de verwachting, en vaak is dat wel zo, we hebben een bepaalde verwachting van zo'n hond, allemaal leuk, gezellig, zo'n beetje. Nou, heel veel mensen zijn ook nog wel realistisch van, nou, het hoeft allemaal niet 100% perfect. Maar uiteindelijk is het wel zo, we zijn niet echt bezig met dingen als visite ontvangen. Hoe ziet dat er eigenlijk uit als ik straks zo'n puppytje neem? Stel, je hond is niet gesocialiseerd. Hij heeft geen kennis genomen van huishoudelijke taken. Het leven in een huis. En hij komt in één keer in jouw huis. En jij woont gewoon midden in een stad. Of in een woonwijk, waar in ieder geval genoeg gebeurt. Dan is het eigenlijk een 1 plus 1 is 2 wat daar de uitkomst van gaat zijn. Dat betekent, op het moment dat er een broodfok of slecht gefokte hond in je huis komt, dat je een soort dubbele socialisatie moet oppakken. En dan op de juiste manier. Want als wij vervolgens deze honden gaan overvragen met eigenlijk een kleine belevingswereld, zo noem ik dat vaak. Ze hebben een klein wereldje. Ja, dus ze kennen gewoon niet veel. Ja, dan is de kans, en zeker bij rassen als de poedel, de doedel, de gevoelige rassen, de slimme rassen en dat soort dingen. Ja, je bent ze zo kwijt. Ze zijn zo overprikkeld. En dat maakt ook, het is niet voor een grap dat er heel veel poedels zijn, toypoedels zijn, doedels, die als puppy nauwelijks te hanteren zijn, omdat ze druk zijn, hun rust niet kunnen vinden, omdat ze overprikkeld zijn, omdat ze de uitknop niet kunnen vinden. Ik kan je vertellen, als er in erbarmelijke omstandigheden is gefokt, dan zie je bij een moederhond vaak veel stress, wat vaak bij de puppy's ook weer zorgt voor een verhoogd, versneld cortisol aanmaken. Er is gewoon snelle stress in het systeem van de hond. Maar het is ook gewoon niet wat er klopt. Dus in de basis ben je iets kwijt als het gaat over veiligheid, als het gaat over hechting. En dat zijn allemaal van die kernvoorwaarden die nodig zijn om een autonome hond te ontwikkelen, om veerkracht te ontwikkelen. Nou, en al die dingetjes die nodig zijn om dus weer in onze maatschappij op te groeien. En precies daar kom je bij een heel belangrijk punt. Anno 2024, hè, bijna 2025, deze podcast die wordt in december 2024 opgenomen. Ja, op het moment dat we anno 2024 naar onze wereld kijken, dan is er veel, het is druk, we hebben veel prikkels en een hond heeft daarmee te dealen. En het kan een beetje afhankelijk zijn van hoe je woont, maar in alle gevallen is het zo. Ik denk, het zou mooier kunnen zijn, hè, stel je hebt inderdaad je hond bij je broodfokker vandaan, of de slechte fokker, die heeft altijd een beetje op deel geleefd, of in de schuur van een erf, op een erf. Dan kan het een voordeel zijn dat je misschien in een gelijksoortige situatie terechtkomt. Dus misschien woon je ook wel wat meer, hè, rustig, wat achteraf misschien zelfs wel. Tegelijkertijd, stel je hebt een kleine wereld en die wereld blijft klein, dan kan iedere prikkel die erbij komt juist weer heel heftig worden. Dus je hebt een soort dubbele socialisatie, en daarmee bedoel ik, eigenlijk heb je dingen die in de primaire socialisatiefase zijn. Hè, van die 4 tot 8, 12 à 12 weken met de pup. Als je die wil oppakken. Ja, die moet jij dan eigenlijk als eigenaar oppakken. Maar dan wel in veel mindere gunstige omstandigheden. Want de pup is inmiddels al wel 8 weken dat hij bij jou in huis komt, hè, gemiddeld genomen. Of misschien 12 weken, maar tussen die 8 en 12 weken ergens. Ja, dan heb je dubbel werk te doen. Maar dan kom je eigenlijk ook wel in een beetje expertise van wat moet ik dan doen? En eigenlijk zou die expertise op een bepaalde manier ook niet nodig zijn. Want waarom wil je hond bij een goede fokker vandaan halen? Omdat dat fokkers zijn die bezig zijn om hun puppies eigenlijk, even zo te zeggen, voor te bereiden op onze maatschappij. Zodat ze kunnen omgaan met verschillende geluiden, huiselijke omstandigheden, stofzuigers, de oven die aangaat, de waterkoker die klaar is, de wasmachine die piept, de kinderen die door huis rennen, geluiden en dat soort dingen. En vervolgens is het aan jou de taak om als eigenaar daarop verder te gaan bouwen. Alleen omdat die primaire socialisatiefase zo ontzettend belangrijk is, en daar ga ik niet al te diep op in, maar het geeft je zo'n enorme, fijne, veilige, duidelijke, stevige bodem, dat jij als eigenaar vervolgens, als die pup, en dat is in Nederland toch wel vaak, met 8 weken hebben we toch wel vaak een puppy, en soms wat later natuurlijk, maar ik ga even van het gemiddelde uit in mijn praten. Ja, vanaf 8 weken kun jij dat dan oppakken. En dan, nogmaals, dan kom je in de nuances, en daar heb ik ook een podcast over, en ik heb er artikelen over, en ik praat er op Instagram veel over. Dan is het even afhankelijk van de interpretatie van socialiseren. Maar het is wel jouw taak dan om vervolgens de hond aan te leren, oké, en hoe doen we dat dan nu in mijn huis? Hoe ga je eigenlijk om met dingetjes? Als de deurbel gaat, als ik inderdaad de oven, ik hoor de oven. En je ziet daar een beetje een reactie op. Het is ook logisch dat een hond op die dingen reageert. Alleen als een hond alleen maar ergens in het donker of achteraf heeft geleefd, ja, dan kan het zijn dat je daar een soort van angst, en misschien zelfs wat toenemende angst en onzekerheid toeziet. En over het algemeen is het wel zo dat ik veel mensen, zeker als het gaat over zaakjes in huis, eigenlijk zie ik dat heel veel mensen die dingetjes een beetje links laten liggen als we het hebben over de opvoeding van de hond. Dus dingetjes als geluidjes, afstandsbediening, vervolgens de televisie aanzetten, de oven, wat ik net al noemde, dus huishoudelijke geluiden, stofzuigen en dat soort dingen. Eigenlijk zijn we te weinig bezig met dat we daar iets mee moeten. De deurbel die gaat, visite die binnenkomt, totdat we een probleem hebben. En dan denken we dat dat probleem er ineens is. Maar eigenlijk is er gewoon een gebrek aan begeleiding en opbouw en opvoeding van, hoe ga jij om met X of Y in huis? Die wordt eigenlijk heel weinig toegepast. Ja, en als dan dat je basis is, dat heeft nadelen. Nou, wat wil ik je daar eigenlijk mee vertellen? Wat maakt het uit waar je hond vandaan komt? Heel veel, want je hebt een bepaalde verwachting. Over het algemeen zie ik een bepaalde verwachting. En de mensen die daar al anders in staan, hebben vaak toch ook wel weer een andere hond. Omdat ze bijvoorbeeld al vaker honden hebben gehad. Omdat ze zich bewust zijn van, ik moet mijn hond op deze manier ergens vandaan halen. Want anders is dat die broodvork of die slechte fokker die op de loer ligt. Ze weten vaak ook de broodvokker of de slechte fokker eruit te halen en dat soort dingen. En nee, natuurlijk niet altijd. Ik kom altijd in de nuances in mijn hoofd. Nee, natuurlijk niet altijd. Het gaat niet over 100%. En het gaat ook niet om het onderscheid. En het gaat al helemaal niet trouwens over het waardeoordeel van, jouw hond komt daar vandaan. Wat heb jij nou gedaan? Want je komt oprecht in het stukje, ik wist het niet. Het heeft invloed op de ontwikkeling van de hond. En daarmee misschien ook een bepaald plafond. En ik ken genoeg honden die bij broodfokkers of slechte fokkers vandaan komen, die zich heel goed ontwikkelen en die misschien wel wat meer aandacht nodig hebben en die gewoon goed kunnen functioneren over het algemeen genomen. Ik zie ook wel veel honden die bijvoorbeeld wel goed functioneren, maar waarbij ik qua lichamelijke klachten denk, ik vind dit niet helemaal normaal. En ik vind dat we veel lichamelijke klachten als normaal zijn gaan beschouwen. We vinden heel veel dingen normaal. Dan zeggen we, maar dat hoort bij de Friesen daarbij. Logisch, een Jack Russell heeft snel patella luxatie. Ach ja, nee, maar weet je, een labrador met elleboogdysplasie, Maar is het normaal? Is het normaal of is het een gevolg van? Zijn we aan het overvragen? Doen we iets niet helemaal lekker? Zijn we aan het fokken op kwaliteiten? Of zijn we aan het fokken op gezondheid? Zijn we aan het fokken op wat mooi is? Het gaat zo vaak over, dit vind ik mooi, dit vind ik leuk en zo een beetje. Maar we zijn echt wel waarde verloren in onze fokproducten. En dan noem ik de hond even een product. Maar wat als kwaliteit voorop zou staan? Als dat ons streven is. We vinden het vaak normaal en we gaan naar de dierenarts en dan hopen we een soort quick fix te krijgen, want dat is wat er in de reguliere zorg. We zijn meesters in het de acute oplossingen voor zieke honden. Ik bedoel, daar is niks mis mee, maar er zitten ook nadelen aan. Want we zijn ook vaak brandjes aan het blussen. En dat is ook wat we in het algemeen doen als we het hebben over de hond en dingen oplossen. En ook, kijk, ik zou zelf nooit, er zijn heel veel mensen die tegen mij zeggen, en ik heb daar nogmaals geen waardeoordeel over. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het is wel vaak zo dat veel mensen zeggen, zich ergens in de reis met de hond bewust worden van het feit dat het een broodfokhondje is. Mensen weten ergens dat het niet helemaal goed is. En toch zeggen ze, ik kon hem er ook niet laten. En dat snap ik, maar ik zou het wel doen. Als ik vermoedens zou hebben van een broodfokker, dan zou er geen haar op mijn hoofd zijn die zou denken, die hond neem ik. En vind ik dat lastig? Nou, het is wel zo dat ik door mijn werk heen daar gigantisch in gegroeid ben, want ik kom in veel schrijnende situaties. Ik heb heel veel dingen daarin meegemaakt, maar ik doe het niet. Ik ga het niet doen. En natuurlijk, er zit een zielwachter en misschien horen we wel bij elkaar en die hond is toch al geboren, dus ja, wat maakt het uit? Alleen het punt is, als dat is wat we allemaal blijven denken, ja, snap je? Dat schiet niet op. Dus stel, ja, ik moet toch even denken, stel je hebt een paar kilo's die je eigenlijk liever kwijt bent dan rijk. En elke keer sta je voor de koelkast en je neemt het toch weer en je zou blijven denken, ja, nou ja, weet je, het zit er nu toch al op. En ik zeg dat even zo, even lekker gechargeerd zet ik dat neer. Maar dat schiet natuurlijk niet op. Want het is niet zo dat als je dat blijft doen, dat de kilo's minder worden. En dat is wat er met honden ook gebeurt als we het spreken over kilo's. Het is een massaal probleem. We hebben echt een groot probleem. En wat er gebeurt, vooral als gedragsdeskundige, op het moment dat ik bij mensen binnenkom, en het is zo, hè, ik heb heel veel jaren live gewerkt. Dat doe ik op dit moment helemaal niet zoveel meer. Dat is eigenlijk een luxe positie. Ik werk weer door heel Nederland heen, in België. Alleen het is zo dat op het moment dat ik op de bank ga zitten, of mensen sturen mij een bericht via mijn online leeromgeving, dan is het zo dat op de eerste plaats mijn eerste vraag is, au, waar komt deze hond vandaan? Zeker bij bepaalde rassen, ik sta op scherp, ik sta aan. Toypoedels, poedels, tackles, Jack Russells, alle kruisingen met poedels, Labradors, Golden Retrievers, Herders, Witte Herders, Australian Shepherds, Tollers. Het zijn honden waar ik meteen aansta. Oké, waar gaat het over? Waar komt de fokker vandaan? Ik vraag door, ik ga daar een beetje op zitten broeden. Hoe zou dat kunnen zijn? Op het moment dat ik als gedragsdeskundige hulpvragen recht moet trekken, en dat is niet per se altijd de eindstreep van wat mensen van mij verwachten, maar we willen wel graag zien dat het beter wordt. En ik heb te maken met een product die eigenlijk al weet ik hoeveel stappen achter staat, ja, dan kom je wel bij een plafond uit. Alleen al in rechtvaardigheid naar de hond toe. Want vaak is het ook zo dat ik gewoon denk, ja, maar jongens, ik vind dit heel scheef. Ik vind het heel scheef. En dan gaat het niet om dat we bewust zo'n hond nemen, tuurlijk niet. Ja, heel vaak is het zelfs heel onbewust, dat maakt hem extra pijnlijk. Hey, ik doe me altijd denken aan, ik kwam bij mensen thuis hadden een hondje, die hadden zich goed verdiept in het ras. Dit zeg ik ook heel vaak. Dit zeg ik ook in mijn puppycursus of in mijn ik wil een hond cursus. We zeggen heel vaak, ik heb me echt goed verdiept in het ras en we zijn uitgekomen bij dit ras. Dat past gewoon goed bij ons. We kunnen de hond dan geven. Nou, dan denk je allemaal heel mooi. Zit er nog wat mits en maar aan, maar hè, daar zit wel een mooie research in. Het is zelfs wel zo dat we dan een beetje gaan verdiepen in misschien een fokker. Maar in dit geval was het zo. En de bodem was heel mooi. De mensen hadden de financiële middelen. Ze hadden een goed huis. Ze hadden tijd voor de hond. Een van de twee werkte veel thuis. De ander mocht de hond wel meenemen naar het werk. Af en toe. Dus een hele mooie bodem. Om ook, he, doordat de hond niet zoveel dagen in de week, zoveel uur alleen is. Financiële middelen om dingen te dragen. Ik bedoel, hoe je het ook went of verkeerd, heb je daarmee te maken. Het enige waar ze zich niet in hadden verdiept was, waar haal je dan je hond vandaan? Dus ik kom binnen, ik kijk naar de hond en ik zeg, ja, deze hond die is niet gezond. Dat klopt van geen kant. Hond is echt veel te mager. Je ziet toch vaak dat puppy's een beetje de puppenvet hebben. De hond ziet er niet goed uit. Ja, dat is ook vaak mijn beoordeling op het moment dat ik naar een website kijk. Het eerste wat ik doe is de foto beoordelen. Hoe zijn de oogjes, de oren, hoe ziet de vacht eruit? Als ik daar al dingen zie, dan klik ik direct weg. Ja, in mijn zoektocht nu zelf weer naar een hond. Dus dat al. En die mensen zeiden, ja, nou, geen idee. Dus we gaan een beetje zo spreken over het hoe of wat. Ik introduceer het altijd voorzichtig. Hè? Waar komt de pup vandaan? En nou, zo. Ja, en dan hoor je dingen en dan denk je, auw. Nou, blijkt eigenlijk al vrij snel dat de hond heel erg ziek is. Ze hadden dus ook echt wel verschillende hulpvragen die echt wel, zeg maar, buiten de kaders van puppygedrag vielen. En daarmee bedoel ik gewoon flink veel heftig puppygedrag. Veel bijten, veel klooien, veel gezeur. Moeilijk slapen, onrust. Nou, de hond heeft, ik weet het dan niet eens meer, een typische afwijking wat bij het ras past. En eigenlijk, ja, de toekomstvoorspelling. Als die 4 wordt, dan is dat best wel oud. Als die 5 wordt, 6 wordt, nou, dat gaat allemaal best wel goed. En de hond is echt een lieverd. Komt hij weer, dan is hij weer. Het is echt een lieverd. Ja, dat is snel. Dat klopt ook, hè? Tuurlijk. Als je een lichamelijke beperking hebt, dan ben je toch ook niet lief? Dan ben je toch een prachtig mens? Snap je? Dus tuurlijk ben je lief. En natuurlijk zeg je daarom niet, ik wil de hond niet. Alleen, het begint wel even bij de beginvraag. Als we gaan kijken naar het probleem in hondenland, dan hebben we een kwalitatief, we hebben echt een heel groot probleem waar we mee te maken hebben. En dan zijn er allemaal hondengedragsdeskundigen. Maar ik vind dat ik op dit moment als hondengedragsdeskundige ook heel veel brandjes aan het blussen ben, die een veel eerder probleem hebben. Veel eerdere, hoe moet ik, ik verdwaal in mijn eigen woorden, maar het probleem begint heel veel eerder. En dan kan ik een brandje wel blussen, maar ik kom in een stukje, in een hele ethische vraag van wat zijn we aan het doen? Nogmaals, onbewust vaak. Maar dat maakt hem dus zo schrijnend, hè? Dat maakt hem zo schrijnend. Ja, als je dan komt in mijn begeleiding, dan is dat altijd anders dan zoals ik dat op papier met een hond zou doen die bij een goede fokker vandaan zou komen en je gaat zo'n puppytraject aan. Je hele basis is anders. Je hebt naar hele andere dingen te kijken. Je hebt altijd met een vertekend beeld te kijken. In dit geval heb je altijd te kijken naar een hond die lichamelijk leed heeft. Je hebt altijd te weten en te wegen ook wat dat voor een hond betekent. Welke invloed dat heeft op gedrag. Het maakt het wankelbaar. Het maakt dat je het niet altijd weet. Het maakt dat je plafond en je verwachtingen anders gaan worden. Het maakt dat je misschien bepaalde dingen niet kan verwachten of niet kan doen ook met je hond. Hoe vaak zie ik dat wel niet? Dat we zo graag iets wilden met de hond, maar dat het niet kan. Met deze hond kan je geen kilometers wandelen, want de hond heeft een lichamelijke afwijking die hem daar te veel beïnvloedt en waarin ook het advies is om dat niet te veel te doen. Want het kan niet. En dat is een probleem. Dat is een probleem. Want dat is een van de redenen dat we ook weer in die cirkel belanden van herplaatsen, weer nemen, niet de goede match hebben, noem het op. Dus we zijn in een vicieuze cirkel beland. Die begint wel ook echt bij een stukje kennis. Maar goed, het is ook zo dat ik echt, en dat zeg ik wederom zonder waardeoordeel, het zijn vaak echt mensen met goede bedoelingen, met het hart op de juiste plek, met gewoon gewoon gezond verstand, financiële middelen, zoals ik net ook al zei. En we komen toch op het punt, ja, maar ik kan dat diertje daar niet laten. Nee, dat snap ik. Ik snap het. Echt, mijn dierenhart werkt hetzelfde. Maar waar ligt dan wel de grens? Waar ligt dan wel de grens? Dat is oprecht mijn vraag. Wat gaat dan wel maken dat je zegt, dit gaat niet? Dit kunnen we misschien beter niet doen. En misschien is dit gewoon echt geen handige keuze. We zien het probleem niet zo. En dat is ook een probleem van de veerkracht van de hond in het algemeen. De hond is een enorme aanpasser en veerkrachtig. En dat blijkt eruit het feit hoeveel jaren de hond al met de mens samenleeft. De aanpassingen, de evolutie die er is geweest. En dat is fascinerend. Ik denk wel ook dat we echt, de hoeveelheid gedragsproblemen die we hebben, dat is echt immens. He, er zijn mensen die sturen mij een berichtje. Ook wel, he, ik heb een masterclass die gaat in over, of die gaat in op de 10 meest gemaakte fouten die, nou, 80% van de puppy-eigenaren neemt. Nou, dat is even lekkere. He, dat is hoe titels werken. Het spreekt aan, het spreekt tot de verbeelding. Laten we daar maar op houden. En er zijn wel eens reacties op van mensen die zeggen, nou, hoe kan het dan dat wij vroeger onze honden, ja, vroeger, inderdaad. Want er is nogal wat veranderd in de afgelopen jaren. De hoeveelheid mensen die we hebben in Nederland. We zijn een heel klein, druk bevolkt landje. De drukte is toegenomen, de chaos is toegenomen. We hebben een online wereld erbij gekregen. We hadden al een eigen wereld waarin we ons, hè, ik wil zeggen levend moesten houden, maar hè, waarin we onze dingen moesten dienen. Misschien je gezin grootbrengen, je werk, geld krijgen, hè, om je huis te kunnen betalen. Dus we hebben onze dingen. Dus dat is voor een deel doen we dat om onszelf in leven te houden. Hè? Maar ook plezier en zo. Dus niet alleen in die zwaarte. Daarbovenop is een online wereld gekomen. We hebben een dubbel leven eigenlijk. En dat moeten we allemaal incasseren. Om nog maar te zwijgen van de hoeveelheid prikkels. De dingen die we doen. De verwachtingen. Het sociale stuk. Het is heel veel. Dus dat is nogal wat anders dan een minder druk bevolkt land. Baasjes die niet met hun hele aandacht ook nog in dat dubbele online leven staan. Baasjes die er zijn. Ik weet niet of we vroeger per se waren afgestemd op onze intuïtie en gevoel. Want ik denk dat er anno 2024 meer ruimte is voor gevoel. Voor erover spreken, voor eraan werken. Dingen als trauma's, emotionele blokkades, vorige generatie belasting. Het zijn veel meer onderwerpen waar we het over hebben, wat we aankijken. Ook in de opvoeding van kinderen. Ik denk dat dat een prachtige ontwikkeling is. Met honden doen we het ook, hè. Veel meer kijken naar de behoeften. In plaats van kop ervoor doorgaan, stilzitten, niet kijken naar waarom iets aanwezig is. Maar ik denk dat we ook een stukje instinct verloren zijn. Een stukje intuïtie. Die misschien eerder in werkzaamheden, in een gezin opvoeden of wat dan ook, op een hele andere manier een rol kregen. En ik denk wel dat, laat ik dat dan in ieder geval zeggen, dat de afleidingen die we hebben, de consumptiemaatschappij die we zijn en dat soort dingen wel maken dat we meer afgeleid zijn. Dat we verder van ons gevoel afraken. Van een stukje instinct, gewoon een stuk natuur afraken. En dan denk ik wel, als je daar een dier naast zet, waarbij dit een prioriteit is, omdat ze, al is het alleen al omdat ze altijd instinctief reageren. Als je het hebt over, hè, emoties zijn primair. Op het moment dat dat speelt, komen ze in hun natuurlijke instinctieve gedrag. En daar hebben we mee te dealen. Dus ik denk dat het heel veel uitmaakt. En als ik hem even terug ga pakken, onderaan de streep, wat maakt het uit? We willen een hond hebben die misschien niet eens alles kan of hoeft. Daar zie ik wat verschillende ideeën over. Ik kom bij verschillende mensen thuis, waarbij ik echt wel even flink moet praten om hun te doen laten inzien dat het niet realistisch is dat een hond altijd maar alles moet kunnen. Alles moet dealen, zich overal bij neer moet leggen. Want laten we wel zijn, die verwachting is er nog veel te vaak, hè? We vinden altijd dat de hond zich moet aanpassen. En hoe ver is dat? Het is gewoon een levend wezen. Vind jij alles leuk? Vind jij alles fijn? Ik denk het niet. Ik ook niet. We hebben allemaal onze mitsen en maren. En er zijn mensen die dat minder hebben. Het probleem is wel dat als een hond moet voldoen aan de verwachtingen in de maatschappij, en dat vind ik dus ook horen bij een stuk verantwoordelijkheid. We zijn vaak te weinig bereid om concessies te doen. Ja, dan is er een probleem. Omdat je een grens van maakbaarheid bereikt. Nou, die grens is er denk ik altijd als je het hebt over honden. Als het nou gaat over hondenrassen, zit een grens aan het bereik van vinden dat een tackle niet mag blaffen bijvoorbeeld. Hè? Maar ook gewoon in de hond als soort zijnde. Maar er is ook een grens van maakbaarheid, omdat je als je voor mij zit dat een beetje in, als je een tweedehands product koopt en de zoom uit een kledingstuk is sneller kapot. Ja, weet je, dan vind ik daarin zeggen veel mensen, ja, is ook logisch. Weet je, ik heb bij de kringloop gekocht, €2,50. Ja, dit was te verwachten misschien. Terwijl als je misschien een broek koopt voor €130, dan voelt het op de eerste plaats al zuurder aan. Dus dat is denk ik heel erg aanwezig. Een tweedehands auto kan de verwachting ook anders zijn dan gewoon een nieuwe auto bijvoorbeeld. En dat komt ook vaak omdat je gewoon van tevoren al weet, ik weet niet helemaal zeker wat ik koop. Tenzij dat je expertise is, hè, want tuurlijk heb je daarmee te maken. Het is voor mij ook makkelijker praten, omdat ik denk, ik kan ze eruit filteren. Ik weet waar ik naar moet kijken, waar ik op moet letten. En door mijn werk kan ik ook zeggen, nee, gaan we niet doen. Want ik weet wat de consequenties zijn. En tuurlijk, iemand die verstand heeft van auto's, die kan veel makkelijker een tweedehands auto kopen. Tuurlijk. Ik heb geen idee. Dus dat doe ik altijd maar een beetje op. Ik heb een soort van gevoel en affiniteiten mee. En ik vraag even altijd na bij wat mensen van, hey jongens, deze auto willen we kopen. Hoe ziet dat eruit? En, nou, zo een beetje. Verder, het is toch ook wel een beetje op hoop van zegen. En ik hoop dat, ik ga toch altijd dan nog maar uit van de betrouwbaarheid van de mens. Dus dan koop je een tweedehands auto bijvoorbeeld. En dan kan het zijn dat je hem net hebt en dat je tegen een probleempje aanloopt. Nou, om nog maar te zwijgen van alle andere tweedehands producten. Het punt is alleen, als we zo zouden instappen bij een hond, vind ik nog steeds niet trouwens dat we broodfokkers en slecht gefokte honden moeten kopen. Dan kom je misschien wel meer uit bij de buitenlandse hond. Ik ben geen voorstander van een buitenlandse hond, maar ik ben er ook niet per definitie op tegen. Per definitie zit in de nuances, de mits en de maren. En misschien ook wel vanuit mijn expertise dat je zou kunnen zeggen, als je het zo en zo en zo doet, dan kan het. Maar ik weet ook, net als met die tweedehands auto, het zou kunnen dat, als ik voor mezelf spreek, op het moment dat ik naar Charlie kijk, dan heb ik daar heel veel mits en maren op. Het is zelfs zo dat ik nog steeds geen voorstander ben van een buitenlandse hond, ondanks dat ik hem zelf heb gehad. Dat bedoel ik niet per se als hypocriet. Maar er zit voor mij wel een stuk, er zit heel veel mits en maren aan. Die mits en maren ga ik hier niet benoemen. Daar heb ik wel een podcast over de buitenlandse hond. Ik denk dat het probleem is dat op het moment dat ik weet, ik neem een buitenlandse hond, dan weet ik dat ik iets neem waarvan ik 1. Niet weet hoe de ontwikkeling is. Gaat worden ook niet. Ik weet dat er rassen in zitten, maar ik weet niet wat er naar voren gaat komen. Maar ik weet ook niet welke rassen er specifiek in zitten. En daar komt vervolgens ook bij, als ze ziek zijn, dan weet ik dat. Ik weet dat ik te maken kan krijgen met tekenziektes, andere soorten ziekten, een niet goed ontwikkelde, gezonde hond, misschien qua immuunsysteem in alle gevallen sneller vatbaar voor ziektes, maar misschien ook wel gewrichtsklachten, andere soortige problemen en erger. Ik weet dat de buitenlandse hond ook zodanig ziek kan zijn dat daar consequenties aan vastzitten. Het is ook zo om heel even te kijken naar Charlie. Nee, ik had niet verwacht dat Charlie binnen 11 maanden er niet meer zou zijn. Tuurlijk niet. Dat had ik niet verwacht. Dat is dan wel een soort van, die zetten we helemaal daar achter aan het einde van de straat. Daar parkeer ik hem. Maar ik wist het wel. Het is niet zo dat ik dan, zeg maar zo. En als ik verstel, ik zou weer een buitenlandse hond nemen, dan weet ik dat. Dan weet ik dat dit de consequenties zijn. Maar we weten ook dat het heel vaak goed gaat. En dat is net als die tweedehands auto. Toch is wat het verschil in insteek. Als je het hebt over de vraag, maakt het uit waar je hond vandaan komt? Als je die tweedehands auto neemt en je staat na een jaar ergens, dan weet je, het is ook logisch. Om nog maar te zwijgen over, want dat is natuurlijk wel zo, voor iedereen die nu denkt, ja, maar Aniek. En die nieuwe hond dan, van die goede fokker. Tuurlijk, hoeveel nieuwbouwhuizen zijn er wel niet met weet ik hoeveel problemen? Hoeveel nieuwe auto's zijn er wel niet en na een tijdje sta je alweer aan de kant van de weg? Ik noem maar wat. Dus tuurlijk is dat er ook. En dat laat nou precies zien dat er in alle gevallen een grens aan maakbaarheid is. Zeker als we het hebben over een levend wezen waarbij de individu bepaalt, waarbij heel veel factoren bepalen. Wat misschien nog wel weer echt nog weer wat anders werkt dan een product die met bepaalde toevoegingen, knopjes indrukken en zo, het toch doet. En dat is voor mij het grootste verschil. Ik vind dus dat er een heel groot bezwaar zit op, nou, laat ik zo zeggen, ja, het maakt heel veel uit waar je hond vandaan haalt. Het maakt zoveel meer uit dan we denken. En dat heeft te maken met dat, om het daarmee af te ronden, het heeft te maken met dat we een aantal verwachtingen hebben in onze maatschappij. Logisch, niet logisch, het maakt mij niet uit. Waar veel van die honden niet aan kunnen voldoen. Met als gevolg dat we een hulpvraag hebben die een bepaalde grens bereikt in de maakbaarheid. En dat vraagt vervolgens vaak weer om concessies die wij als eigenaren moeten doen. En dat, en zo beland je in die vicieuze cirkel. Nogmaals, er zijn ontzettend veel honden die van de broodfokker of slechte fokker vandaan komen die supergoed functioneren. Het is wel zo, ik denk als je daar, of ik het nou ben of een ander, naar laat kijken, er vaak wel meer over te zeggen valt. En dat is wel wat ik vaak zie. Dus je bereikt een andere soortige grens, om hem daar maar op te gooien, dan als je hond in ieder geval de lijn op papier goed heeft bewandeld. Ik heb een podcast over, wat is een goede fokker? Want in die zin valt daar heel veel over te zeggen. En ik denk dat precies alles wat ik in deze podcast benoem, maar ook in die podcast over een goede fokker bijvoorbeeld, maakt het eigenlijk ook heel lastig. En is het erg dat het lastig maakt? Want dan kom je in hetzelfde stuk. Voor mij kan het bijvoorbeeld lastig zijn om bijvoorbeeld een auto te kopen, ik noem maar wat, omdat dat toch ook vaak een beetje, op hoop van zegen is, zeg maar. Maar het lastige hieraan vind ik dat we wel te maken hebben met malafide hondenhandel. Het is op drugs na de ena grootste. Het is dus de ena grootste malafide handel die er is ter wereld. En we spreken gewoon over, kijk, een auto, het maakt niet zoveel uit als die in erbarmelijke omstandigheden geproduceerd zou worden, zeg maar. Ja, voor de mens dan weer. Stel je zou daarmee te maken hebben als je het hebt over fabriekswerk en zo. Maar stel dat. Maar in het geval van de hond is er zelf de dupe van. Dus je hebt al te maken met trauma en dat soort dingen. Moederhond, pups. Er klopt iets niet. En daar heb je te maken met een wezentje. En dat is het allergrootste probleem. En dat maakt dat we ergens iets te veranderen hebben. In ons koopgedrag, in ons willen, in ons emotionele verlangen naar een hond. Die ik ook heel erg heb op. Bijvoorbeeld op het moment, ik kan me helemaal voorstellen hoe je je voelt. Ik wil ook graag een hond en het liefst vandaag nog. En ik denk zelfs dat het zou kunnen, als je zelfs van een goede fokker, maar dan, je moet wel weten hoe of wat, waar dat in zit en zulke dingen. Concreet, het maakt uit waar je hond vandaan komt, want er zit een plafond op. En het kan zijn dat je tegen bepaalde problemen aanloopt die je misschien niet meer op die manier volledig kan omdraaien. Nog even los van of dat ze überhaupt helemaal volledig kan, want ook een goede pup is geen blanco vel, maar je bodem is gewoon niet lekker. Er valt te veel over te zeggen. Ik ga hem daarmee afronden, want ook hierover valt er veel te zeggen. Maar hou er rekening mee dat je in je verwachtingen anders mag staan tegenover een hond. Je mag andere verwachtingen hebben. Laat ik hem daarop houden zoals je dat hebt als jij dus die tweedehands auto koopt of die tweedehands broek en dat je zegt, ja, ik snap het eigenlijk ook wel. Andere insteek in je opvoeding. Ik zou andere dingen doen, ook als ik zo'n hond zou gaan opvoeden en dat soort dingetjes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.